Laten we dat eerst maar doen. Dat is staat in Handelingen 25. En dat doen we vanuit onze eigen Bijbel, niet vanaf de Biemer. Of... En dat is vanaf vers 13, want tot zover waren we gekomen. Handelingen 25, vanaf vers 13. En we lezen twee keer pericopen. Want we lezen van 13 tot 27. Heb je het allemaal voor je, ook thuis? Daar gaat hij. Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice naar Caesarea om bij Festus hun opwachting te maken. Tijdens hun verblijf, dat verschillende dagen duurde, sprak Festus met de koning over de rechtszaak tegen Paulus. Hij zei, er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten. Toen ik in Jeruzalem was, hebben de hoge priesters en de oudsten van de Joden een klacht tegen hem ingediend en om zijn veroordeling verzocht. Ik heb hun geantwoord dat het bij de Romeinen niet gebruikelijk is iemand uit te leveren zonder dat hij tegenover zijn aanklagers heeft gestaan en de kans heeft gekregen zich tegen de aanklacht te verdedigen. Toen ze hier bijeengekomen waren, heb ik de zaak niet langer uitgesteld, maar ik heb al de volgende dag de rechtszitting geopend en bevel gegeven hem, dat is Paulus, voor te leiden. De aanklagers gingen om hem heen staan, stelletje, maar beschuldigden hem niet van het soort misdrijven dat ik had verwacht. Wel bleek er geschilpunten te bestaan met betrekking tot hun godsdienst en een zekere Jezus die dood is, maar van wie Paulus beweert dat hij leeft. Omdat ik niet goed wist hoe ik deze kwesties moest onderzoeken, vroeg ik of hij bereid was naar Jeruzalem te gaan om daar terecht te staan. Maar toen beriep hij zich op de keizer en verkoos om in gevangenschap te blijven tot zijn keizerlijke hoogheid een uitspraak heeft gedaan. Ik heb opdracht gegeven om hem in echtenis te houden en tot ik hem naar de keizer kan zenden. Agrippa zei tegen Festus, ik zou die man zelf wel eens willen horen. Morgen, zei Festus, zult u hem horen. De volgende dag verschenen Agrippa en Bernice in vol ornaat, samen met de legeraanvoerders en de voornaamste inwoners van de stad, betraden zij de ontvangzaal waarna Paulus op bevel van Festus werd voorgeleid. Festus zei, koning Agrippa, en u allen die hier aanwezig bent, dit is de man om wie de hele Joodse bevolking, dat is niet waar, zich tot mij heeft gewend. Zowel hier als in Jeruzalem, terwijl ze luidkeels te kennen gaven dat hij niet langer het recht had om te leven. Voor zover ik weet, heeft hij niets misdreven waarop de doodstraf staat, maar aangezien hij zich op zijn keizerlijke hoogheid heeft beroepen, heb ik besloten hem naar Rome te zenden. Ik kan mijn heer echter niets concreets over hem schrijven. En daarom heb ik hem hier laten voorleiden, in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van dit verhoor iets op schrift te kunnen stellen. Het lijkt me namelijk zinloos om een gevangene naar Rome te sturen zonder melding te maken van de tegen hem ingebrachte beschuldiging. Dat is mooi, hè? We zitten in Handelingen en we zitten bij de bekende reden voor Festus, voor Felix eerst, voor Festus, straks voor Agrippa. Handelingen is een prachtig boek. Breng het je nog maar even in herinnering, als je het nog weer eens door wilt lezen. Dat je weet, daar wordt de gemeente geboren in Handelingen, als je aan het begin bent. Daar wordt de gemeente gesticht. We moeten kijken wat een wonderlijke dingen en wonderen dat we gezien hebben. Tweede aspect, dus het eerste aspect is dus het gemeenteleven. Tweede aspect wat je tegenkomt, is dat er hele bijzondere genezingen gedaan worden. Derde aspect is dat er verhalen zijn over hoe Paulus gaat van de ene plaats naar de andere plaats en Gods evangelie verkondigt. En daarbij ook regelmatig op zijn donder krijgt en op zijn bast. Want dat krijg je als je het evangelie echt verkondigt. Dan krijg je echt te maken met de boze. En die werkt altijd nog, ook vandaag nog, door mensen heen. Dat weet je. Nou, dan krijg je de toespraken. Dat is ook heel belangrijk. Maar dat gaat onderscheiden in handelingen. Dan is het al niet meer zo'n amorf boek voor je. Een boek zonder vorm of zo. Maar dan zitten er aspecten in. En vandaag kan je je bepalen bij het aspect dat je denkt, hey, hier krijg je een stuk overleg. Het is niet zozeer een toespraak, alhoewel Festus wel een soort reden houdt. Ja, maar die reden gaat dan weer over Paulus die als gevangene achtergelaten is. En hoe hij dat behapt heeft en hoe hij daar goed voor gezorgd heeft. Wat natuurlijk niet waar is. Maar dat gaan we zo meteen wel zien als we de vers behandelen. Nou, dan begin ik met de behandeling. En dat doen we vers voor vers. Vers na vers kunnen we beter zeggen. Vers 13. Enkele dagen later. Je kunt meelezen. In je Bijbel dus. Thuis en hier. Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice. Heel raar dat daar geen koningin Bernice staat. Ja. Naar Caesarea om bij Festus hun opwachting te maken. Nou, dat is goed om er even naar te kijken. Koning Agrippa. Wie is dat precies? Er moet nog een naam voor eigenlijk, dan heb je hem. Ja, precies. Het is koning Herodes Agrippa. En Bernice, die komen op bezoek in Caesarea bij Festus. En ik denk, het is een eerste welkomst, het is een eerste ontmoeting. Ik denk dat ze hem feliciteren met zijn benoeming. En dat ze komen kennismaken met Festus. Nou even over die Herodes-familie. Want er zijn zoveel Herodesen. Antipater, Antipas, de Grote. Dan noem ik nog maar de meest bekende. Er zijn zoveel Herodesen. Die Herodes-familie, die bestaat, dat moet je weten, uit Joodse koningen. Vandaar dat die straks ook koning Agrippa wordt genoemd en hier ook. En die koningen, die zijn ja niet autonoom een koning. Dus dat hij kan doen wat hij wil in het land. Want hij is natuurlijk onderworpen aan de Romeinen, dat snap je. Dus die koningen, die zijn eigenlijk koning met toestemming van de Romeinen. Je zou het kunnen vergelijken met vazallen van de Romeinse staat. En een vazal was vroeger ook een vorst en die hoorde weer onder de hoogste vorst, de keizer of de koning. De machtigste van deze koningen, wie is dat geweest, weet je dat? Ik heb het over de Herodes nog steeds. Nee? Dat was Herodes de Grote. En Herodes de Grote, die pakte alles ook groot aan. Voor hem moest alles groot. En daar heeft hij hele goede dingen mee gedaan. Want hij heeft bijvoorbeeld de tempel heeft hij helemaal heel veel bijgebouwd. En het was net rond de tijd dat Jezus geboren wordt, is dat klaar. Hij heeft Caesarea heeft hij gesticht en gebouwd. En uitgebreid. Een prachtig paleis uiteraard voor zichzelf neergezet. Want je moet niet alleen aan de anderen denken natuurlijk. Hè? Maar dat kan je nog bezichtigen, althans de restanten daarvan. Prachtig aan het water ligt dat. En hij had ook last van, wat heb je als je zo groot bent, dan krijg je ook last van vervolgingswaanzin. Ja? En wat deed hij daarom? Wat heeft hij toen laten bouwen? Een fort op? Of een paleis? Heel hoog. In het zuiden van Israël. Masada, inderdaad. En hij denkt, als ze me te pakken willen nemen, dan ga ik daar naartoe. En dan krijgen ze me nooit te pakken, want ik donder ze zo van de berg af. Nou, dat laat hij dan wel doen, uiteraard. Dat snap je. Goed. Wat doet hij nog meer? Hij doet hele goede dingen. Dat grote, er zit ook een hele hoop goeds in. Maar hij doet ook nog iets zeer vervelends. Want hij is argwanig, dus hij voelt zich bedreigd. Als hij hoort dat wie er geboren is. Dat Jezus geboren is. Ja. En dan laat hij in Bethlehem alle kinderen onder de 2 jaar vermoorden. Hij regeerde van 37 voor Christus tot het jaar 4 voor Christus. En laat je nou niet in de war brengen. Dan denk je, ja, maar het jaar 0 werd Jezus. Nee, het jaar 4 voor Christus werd Jezus geboren. Ja? Dan hoor je dat nog eens een keer. En dat is heel duidelijk voor ieder. Die Herodes de Grote, die heeft een oudste zoon. En die oudste zoon, die heet Herodes Antipas. En die was op een gegeven moment alweer aan zijn tweede vrouw toe. Want zo ging dat in die tijd, ging dat zo. Mag ik maar voorzichtig zo zeggen. En wat doet hij voor lelijks tegen de christenen, tegen de gelovigen? Juist. Hij laat Johannes de Doper onthoofden. Want Johannes de Doper had iets gezegd van de gemalin die hij op dit moment had en niet eigenlijk zijn vrouw was. En dat moet je natuurlijk niet zeggen, want dat kost je de kop. Maar Johannes de Doper ging voor het evangelie, ging voor het geloof om het zo maar te zeggen. En dat kost je soms de kop. Nou, die Herodes Antipas die maakt het niet zo lang. Want er waren ook allerlei toestanden in die Herodes-familie soms. En dan wordt hij op een gegeven moment afgezet. Afgezet door zijn jongere broer. En die jongere broer die gaat heten als koning Herodes Agrippa de Eerste. Herodes Agrippa 1. Ben je die al eens tegengekomen, denk je, in Handelingen? Ik pak even die lijn van Herodes, heb je door, hè? En jullie doet even mee. En dan leren we wat. Je komt hem tegen, en dat hebben we in het leerhuis ook behandeld, in Handelingen 12. In Handelingen 12. En wat doet die goochelaar, wat doet die Herodes? Daar, kun je daar lezen? Hij neemt leden van de gemeente gevaar. Hij mishandelt hen, laat hen slaan en geestelen. Ja. Hij vermoordt de Jacobus, de broer van Johannes. Zonen des donders, weet je wel. Die vermoordt hij. Nou, kan je in Handelingen 12 lezen. En hij eindigt uiteindelijk met dat de wormen uit zijn lijf lopen. Maar die had hem voor die tijd al geestelijk aangetast. Ik hoop dat je daar op door kan denken. Hoef ik het ook niet uit te leggen. Ja? En wie was nou zijn zoon, denk je? Nou kom ik waar ik wezen wil. Deze koning Agrippa. Dus deze koning Agrippa is Herodes Agrippa nummer 2. Zo, dat wou ik nou eerst eens doen. En deze Herodes Agrippa 2... regeert over heel het gebied ten noorden van het meer van Galilea. Als je dat wat zegt. Dus dat is helemaal boven het meer van Galilea. In de richting van de Libanon, in de richting van Syrië, die kant uit. Als je nu tegenwoordig wil kijken waar het ligt. Hij mag nog meer dingen doen. En dan hoor je gelijk waar zij wat hun bevoegdheden waren. Hij houdt toezicht op de tempel. En hij benoemt de hoge priester. En uiteraard is dit koningshuis, dus ook hij, zeer Romeins gezind. Dat is koning Agrippa, uit vers 13. En er staat erachter, en Bernice. Bernice. In het Latijn heet ze Veronica. Nou ja, dat is leuke weetjes, denk ik. Het is een soort Cleopatra. Ja, zie dat wat zegt. Dus een vrouw die de mannen verslindt. Goed. In 48 wordt zij weduwe van Herodes van Chalcis. Weer een Herodes. Familieklikkie. Dat was ook haar oom. Dat was haar oom, daar was ze mee getrouwd. Nou ja, wat doet ze? Ze trouwt weer. Ze trouwt daarna met koning Polemon van Cilicië. Want ze hebben het wel hoog in haar hoofd. Ze moet wel een mannetje hebben. Hè? Die ze kan besturen. Koning Polemon van Cilicië. Maar dat gaat het niet zo goed tussen hun. Dus dan gaat ze bij hem weg. En dan gaat ze samenleven met Herodes Agrippa de tweede. En dat is haar broer. Ja, ik wil het je gewoon even duidelijk maken. Want we zouden hier allemaal overheen lezen. Maar dan heb je een klein beetje de geschiedenis. Van wie komen hier nou binnen? Wat is er nou allemaal aan de hand? Ja. Daar is ze ook niet mee getrouwd. Nou ja, wel mee getrouwd gebleven. Maar ze was later een tijdje maîtresse ook van degene die later keizer Titus is geworden. Dus toen zat ze weer aan dat Romeinse hof. En dat was iemand die 10 of 12 jaar jonger was dan zij. Dus ik schilder dit even. Er lijkt een oordeel omheen, dat moet je zelf maar oordelen. Maar dan kan je een beetje voor ogen hebben wie er hier binnenkomt. Ja, dat zal vast zijn. In ieder geval van buiten. Ja, goed. Nu naar Herodes in de geestelijke wereld. Dat wil ik ook even typeren. Dat is een groot vorst in de hemel. En dat zie je als je al die dingen hoort. Dan kan je die op een rijtje zetten. Je hoort het van al die Herodesen. Ja? We noemen hem de koningin. De koningin van de hemel. En deze wil altijd blijven heersen. Hij duldt ook niemand naast zich. Geestelijk gezien, van hem moet je kind blijven. Als je leuke dingen doet religieus, prima, juicht hij toe. Maar owee als het woord gaat spreken. Owee als mensen het woord willen prediken tot de kern en dat in leven willen laten omzetten. Want van hem mogen er geen zonen tevoorschijn komen. Van hem mag je dus geen zoon worden. En zo kan hij je zomaar de mogelijkheden ontnemen om echt te leven. En heb je allemaal oog voor andere dingen dan om echt te leven. Dan laat hij je omkomen in je dagelijkse beslommeringen. Je kan er allemaal wel eens iets van tegenkomen. Hij bewerkt dat je je energie steekt in dingen die totaal niet nuttig zijn voor Gods koninkrijk. Dat zijn die onnutte slaven, weet je wel. Die hebben gezegd, we hebben toch gedaan wat we moesten doen. En die hebben misschien ook nog eens gezegd, ja, we moeten van alles hier doen voor. Dan ben je onnut voor het koninkrijk van God. Wanneer ben je van nut? Als je de geestelijke wereld ziet. Als je daar onderscheidt, als je van daaruit leeft. Als je het je verlangen is om dat te zien en daar meer van te zien. Zo, kan je bij jezelf polsen. Hey, wil ik dat? Was dat mijn dagelijkse bezigheid? Nou, anders is het niet erg, want dan kan je het ervan maken bij jezelf. Hij doet je geloven, en dan kan je allemaal intuinen, alles moet blijven zoals het nu is. Hij doet je geloven, ik kan niet veranderen, ik kan niet meer vernieuwen. Ik ben al zo oud, of andere reden. Ik kan er ook niet tegen als ze iets veranderen. Dat moet je dan ervaren in je leven. Ik moet alles eigenlijk een beetje kunnen behappen. Kan ik het nog behappen in de gemeente? Kan ik het nog snappen allemaal? Ik moet het in de hand kunnen houden. Dan kun je eigenlijk niet kwetsbaar opstellen. En dat is natuurlijk ook vrij moeilijk voor een ieder. Om je kwetsbaar op te stellen. Zeker als je in de geestelijke wereld aangevallen wordt. Deze grootvorst, ik ben bij Herodes en even de vergeestelijking ervan, hè, voor jezelf, fixeert jou en mij op de zichtbare dingen. Hij fixeert jou en mij op de zichtbare gebeurtenissen. En daar gaan we dan over praten. En dat gaan we dan met elkaar verbinden. In plaats dat we daar boven uitkijken en inzicht in de geest. Wat gebeurt er dan in de geestelijke wereld ondertussen? Wat is daar aan de hand? En van daaruit gebeuren er dingen op aarde. En als iemand steeds moet kijken, hoe komt dat nou? En het moet gelieerd worden aan iets anders wat zichtbaar is. Dan kom je er nooit uit. En dat zie je soms in de wereld. En soms in de gemeente. En soms in je eigen leven. Dan zie je de geestelijke wereld niet meer. Of voor een moment niet meer. En dan leef je helemaal op aarde. En dan komt alles ook keihard op je af. Zo. Goed. Ik heb wat verteld over de Herodes-familie. Bij vers 13. Ik heb de vergeestelijking van Herodes gegeven. Voor onszelf in de geestelijke wereld. Nu terug naar die twee mensen die binnenkomen. Herodes Agrippa II, die woont samen met Bernice, zijn zus. Dat wist hij. Drusilla, weet je het nog, waar die de vrouw van was? Drusilla? Van Felix, inderdaad. Dat is ook een zus, hoor goed, dat is ook een zus van Agrippa. Hallo? Zie je hoe het bij elkaar zit? Maar die is inmiddels weer vertrokken naar Rome. Met Drusilla. Herodes Agrippa 2 is redelijk op de hoogte van het Joodse geloof en de christengelovigen. Maar hij moet er helemaal niets van hebben. Je zal waarschijnlijk wel een reden daarvoor kunnen aanwijzen, denk ik, als je goed geluisterd hebt. Het is dezelfde reden als waarom Herodes niets van Johannes moest hebben. Zo. Goed, dan zijn we bij vers 14. Tijdens hun verblijf, dat verscheidene dagen duurde, sprak Festus met de koning over de rechtszaak tegen Paulus. Hij zei, er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten. Je zou natuurlijk, doe ik niet, maar dat is een heel leuk denkspoortje, dat je zou kunnen, wat doet Paulus ondertussen? Die zit vast. Die heeft een bijzondere lockdown. Ja? Nog erger dan de coronalockdown. Ja, want die komt er niet uit. Misschien mag hij een keer naar de zee kijken, op de binnenplaats staan, waar hij de gevangenis. En dat was in dat paleis, waar ze ook die rechtszitting hebben. En dan kijk je zo uiteindelijk op de zee uit. Wat zou die gedaan hebben? Gebeden? Zou die hebben zitten mopperen? Daar zit ik nou. Hij mocht mensen ontvangen, alsjeblieft. En dat gebeurde, denk ik. Hij kon brieven schrijven. Maar hij kon vooral met zijn Heer bezig zijn. Want die had geprofiteerd over hem. En ook zijn weg verder bepaald, hebben we vorige keer gezien. Hè? Ik kom straks nog wel even aan, want we komen nog verder. Goed. Nu naar vers 14. Wat daar beschreven wordt. Dus ze logeren daar in het vroegere paleis van Herodes Agrippa 1. En daar hebben deze twee mensen, broer en zus, hun jeugd dus doorgebracht. Ze vonden ze best leuk. Hé, hey, daar zijn we eens terug. Weet je, daar waren we altijd niet aan het knikkeren of zo. In ieder geval, er zijn herinneringen boven gekomen. Dat weet ik zeker. En ze blijven daar ook een aantal dagen. Dat wordt hier gezegd. En dan, op een gegeven moment, legt Festus aan koning Herodes Agrippa, letterlijk staat er de dingen betreffende Paulus voor. De dingen betreffende Paulus voor. Wat heeft Festus nodig? Want daarom doet hij dat. Hij heeft eigenlijk informatie nodig, weet je nog? Voor dat rapport wat hij moet schrijven aan de keizer. Want het is natuurlijk een watje als hij iemand daarheen stuurt zonder dat er een rapport bij is. Dat zou een slecht rapport voor hem betekenen. Ja. Dus hij vertelt hier over een gevangene, en dat wordt de opmaat natuurlijk om koning Agrippa erin te betrekken. Hij vertelt hier over een gevangene die Felix achterliet. En in vers 15 begint dan zijn verhaal. Zijn verhaal dat hij hierover aan koning Agrippa de Tweede vertelt. En hij zegt in vers 15, toen ik in Jeruzalem was, hebben de hoge priesters en de oudsten van de Joden een klacht tegen hem ingediend en om zijn veroordeling verzocht. Nou, als je het leerhuis meegevolgd hebt, dan krijg je dingen te horen die je al weet. Festus overigens stelt zijn aanpak wel zeer positief voor, vind ik. Ik was in Jeruzalem, toen kwamen de overpriesters en oudsten, dus het hele Sanhedrin, en die dienden een aanklacht bij mij in tegen Paulus. En ze vroegen om hem te mogen veroordelen. Om hem te mogen veroordelen, dat vroegen ze. Niet om zijn veroordeling. Zij vroegen, hoor je het? Ik zeg wat er letterlijk staat. Om hem te mogen veroordelen. Hebben ze dat zo gevraagd? Ik geloof het niet. Maar goed. Maar hij is een good guy, vers 16... Ik heb hun geantwoord dat het bij de Romeinen niet gebruikelijk is iemand uit te leveren zonder dat hij tegenover zijn aanklagers heeft gestaan en de kans heeft gekregen zich tegen de aanklacht te verdedigen. Festus, hij laat aan Agrippa weten, kijk eens, ik heb hun verzoek niet ingewilligd. Ik antwoordde hen, het is bij de Romeinen geen gewoonte om iemand als gunst te geven tot verderf. Want dat was het wat aan de orde was. En wat is dat tot verderf dan? Nou, ja, precies. Het zou Paulus dood zijn geworden. Nee, zegt Vestig, aan zulke gunsten doen we niet. Paulus moet eerst voor zijn aanklagers komen te staan. Om zich te verdedigen tegen hun aanklacht. Dus Vestig laat merken, ik wilde eerst een grondig onderzoek. En wat Vestig zegt tot zover, klopt dat ook wel. Je kan het teruglezen in vers 4 en vers 5 van ditzelfde hoofdstuk, Handelingen 25. Maar let op hoe boze geesten werken. Vestus doet hier, en dat heeft hij al heel keurig opgezet, alsof hij alles goed doet. Hij strijkt de boel een beetje glad, vind ik. En ik ga het niet allemaal bewijzen nu, je moet het zelf nog maar eens lezen naast elkaar er. Dat hij het Romeinse recht ook inderdaad handhaaft. Nou, als je nog enige herinneringen hebt, dan kun je herinneren dat hij dat echt niet doet ten aanzien van Paulus. Als je vindt dat hij onschuldig is. Je krijgt hier dezelfde quintessens als je ziet bij Jezus. Waar een andere landvoogd, Pilatus, ziet, die man is gewoon onschuldig. En dan krijg je dat typisch Romeinse, en dat zijn wettische mensen, en die gaan sjoemelen. En die gaan sjoemelen met de waarheid. Dat gaat hier ook gebeuren. Vers 17. Toen ze hier dan bijeengekomen waren, heb ik de zaak niet langer uitgesteld, dat is ook waar, maar ik heb al de volgende dag de rechtszitting geopend en bevel gegeven hem voor te leiden. Vestus treedt doortastender op dan Felix. Dat is waar, als je het met elkaar vergelijkt. Dat hoor je uit wat hij nu ook tegen Agrippa zegt. Toen ze hier, en dat is in Caesarea dus, samenkwamen, staat er letterlijk, heb ik het niet uitgesteld. De volgende morgen opende ik het proces en staat er, beval ik, om Paulus voor te leiden. Vers 18. De aanklagers gingen om hem heen staan. Daar heb ik toen al iets van gezegd, hè? Maar beschuldigde hem niet van dat soort misdrijven dat ik had verwacht. Vestus gaat verder. De aanklagers gingen om hem heen staan. Dicht tegen hem aan. Bedreigend als het ware. Ja? Intimiderend. Wegduwend uit hun midden. Dat zijn processen, dat zijn werkingen van boze geesten. En die werken niet zomaar alleen, die werken door mensen heen. Naar anderen toe, en dat zie je hier ook. Hoe die boze, vrome geesten, ik heb het vorige keer ook gezegd geloof ik, toen we handelen. Hoe die daar inderdaad, als het ware al proberen op te slurpen, uit te stoten. En zal het weten. Maar Paulus, je weet het, die hield gewoon vast aan de Heer. En bleef staan. Vestus zegt, ik dacht echt dat Paulus, dat kan je hieruit lezen, een ernstige misdrijf had begaan. Maar dat bleek niet het geval. Zo lees ik vers 18. Wat bleek wel het geval, wat gaat hij verder in vers 19, wel bleken er geschilpunten te bestaan met betrekking tot een godsdienst en een zekere Jezus die dood is, maar van wie Paulus beweert dat hij leeft. Zo zegt Vestus het. De Joden verschilden met Paulus van mening. Geschilpunten staat er eigenlijk niet. Het staat iets sterker in het Grieks. Er bleken strijdvragen te zijn. Strijdvragen. Vind ik iets anders dan geschilpunten. Daar was strijd omheen. En dat heb je al gezien toen Jezus er iets over zei, te midden van het Sanhedrin. Toen vlogen ze elkaar stevig in de haren. Toen gingen waar de rapen gaar, dat weet je nog. Ja? Strijdvragen. Het ging over kwesties die te maken hebben dus met hun geloof. zegt Festus. Ze verschilden met Paulus ook nog van mening over een zekere, dat staat er niet, er staat ene Jezus. Over ene Jezus. Het NBV denkt, dan moet je vertalen een zekere Jezus. Oké, moeten zij weten. Die Jezus is gestorven, maar Paulus beweert dat Jezus leeft. Als je goed meeluistert, maar je wist het misschien al, dan hoor je hier weer de kern van de aanklacht. Ze klagen je aan als je gelooft in de opstanding van de doden. Ze klagen je aan als je gelooft dat doden opstaan. Ze klagen je aan als je gelooft dat Jezus is opgestaan. Als jij opstaat, verder opstaat ten leven, dan komt er altijd die aanklacht tegen in, rechtstreeks of door mensen heen. En ze proberen je weg te vegen van de hemelse gewesten, weg te vegen van je plek in de gemeente. Laat je niet wegvegen, bezem hen weg. Ja, die geest, hè, voor de helderheid. Geen mensen. Goed. Ik hoef het denk ik niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Ook vandaag ontkennen christenen de opstanding uit de doden. Ook vandaag, ontkennen is misschien een beetje zwaar, maar leven christenen niet zozeer met de geestelijke wereld. Daar zijn er van, laat ik het dan zo zeggen. Als je zit te kijken, de christenen bedoel ik niet. Maar er zijn christenen genoeg, ook evangelische christenen, die de geestelijke wereld totaal niet verstaan. Ook volle evangelie christenen zijn er. Die hebben het meegekregen, maar het is niet verinnerlijkt. Goed om dat voor jezelf vast te maken. Dat je zegt, daar wil ik niet in vervallen. Wat er ook gebeurt. Of ben ik erin gevallen, dan kan ik uit weg. Mooi toch? Je merkt, als Festus aan het woord is, dat hij wat toch afstandelijk hierover spreekt. Het is niet zelf een gelovige. Hij weet er wel wat van, maar hij spreekt er afstandelijk over. Hij weet eigenlijk ook minder van het christelijk geloof dan Felix. Dat is bewezen. Maar goed, vandaar dat hij ook die Agrippa nodig heeft. Begrijp je? Vers 20. Omdat ik niet goed wist hoe ik deze kwesties moest onderzoeken, vroeg ik of hij bereid was naar Jeruzalem te gaan om daar terecht te staan. Hoor ik nou iets? Ik vind het raar eigenlijk hoe Festus hier de feiten zoals het gegaan is weer verdraait. Zie je het? Hij strijkt de zaag weer glad in zijn eigen voordeel. En dat is een geest. En daar is hij mee behept. En dat doet hij dus. Hij doet alsof hij er zelf niet uitkwam. Dat is ook niet waar. Maar hij wilde de Joden te vriend houden. Ja? In feite wilde hij de Joden, en misschien herinner je het verhaal nog, een gunst verlenen. En dan vraagt hij aan Paulus, hè, wil je ook niet even naar Jeruzalem gaan? En ik kom ook wel hoor, ik ben er wel bij in ieder geval. Maar dan zou hij voor het Sanhedrin komen te staan. Dat weet je toch nog? De vorige keer? Ja. Dus hij vraagt Paulus netjes of hij zich in Jeruzalem wil laten brechten. Maar je weet wat er toen gebeurde. Vers 21. Daar gaat Festus verder, maar toen beriep hij zich op de keizer en verkoos om in gevangenschap te blijven tot zijn keizerlijke hoogheid een uitspraak heeft gedaan. Ik heb opdracht gekregen om hem in echtenis te houden tot ik hem naar de keizer kan zenden. Festus zegt dus, toen beriep Paulus zich op de keizer. En daarmee koos hij ervoor om in bewaring gehouden te worden, in bewaring voor de beoordeling door, daar staat letterlijk, zijne verhevenen. Zijne verhevenen. Ze hebben er zijne keizerlijke hoogheid van gemaakt, omdat ze weten, ja, het is natuurlijk de keizer, hè, maar er staat hier zijne verhevenen, of zijne vereerenswaardige. Wat staat hier letterlijk in het Grieks? En daar hecht ik dan aan. Ja? In het Grieks staat hier, nog een keer, Sebastos. Dat is de Latijnse vertaling hiervan is Augustus. Dus dat is de verhevene. Dus er waren ook heel veel keizers die Augustus heten. De verhevene. Begrijp je? Anders denk je alleen aan die ene Augustus. En je dacht misschien aan twee Herodes. Maar dat weet je nou ook. Goed. Paulus blijft dus, maar dat weet je, in het huis van bewaring. En hij zegt totdat ik hem naar de keizer kan sturen. Vers 22, daar zegt Agrippa letterlijk tegen Festus, ik wil, dus daar gaat Agrippa praten, ik wil ook zelf die mens horen. Nou, hij krijgt antwoord, morgen, zegt hij, zul je hem horen. En dat zegt Festus dus. Agrippa wil Paulus ook zelf horen. En Festus gaat hier graag op in, want dan kan hij tenminste nuttige informatie krijgen voor zijn rapport, wat hij moet schrijven, voor de rechtbank van de keizer. Wat is nou, als je dit allemaal volgt, wat is nou, zie je nou overeenkomsten, een paar overeenkomsten tussen Jezus lijden, zeg maar, naar het eind gaan en Paulus? Ik vraag me. Ze komen allebei te staan voor het Sanhedrin. Ze komen allebei te staan, klopt, ze komen allebei te staan voor een koning Herodes, inderdaad. En ze komen allemaal te staan voor een, allebei, voor die stadhouder. En een ander woord is landvoogd. Wij denken altijd aan de landvoogd Pilatus. En als we dan later stadhouder Festus horen. Nee, dat is ook landvoogd Festus. Of we noemen ze allebei stadhouder. Dat mag ook natuurlijk. Ja? Maar wij kennen hem meer als landvoogd. Nou, dat heb je goed gezegd. He, dus het Sanhedrin. En ik kan niet echt zeggen, net als bij Jezus, dat ze voor hem zijn. Dat ze voor Jezus zijn. Dat ze voor Paulus zijn. Kan ik hier niet uit distilleren. Nee. Maar uiteindelijk is het beter om niet overgeleverd te zijn aan het Sanhedrin, aan de vrome geesten, want die maken je echt af. Ja? Ook in de geestelijke wereld. Goed. Weet je, hij komt hier, Paulus komt hier voor een koning te staan. Is daar al eens iets over gezegd? Geprofeteerd? Ja, je zult komen te staan voor koningen en overheden. Wie heeft dat geprofeteerd over hem? Ja, ik snap, Agabus heeft wel geprofeteerd, maar heel leuk, hè? Ja, ik moest ook kijken. Jezus profeteert dat. Mooi, hè? Als hij dan bij hem komt, en dan profeteert hij dit. En je zal in Rome ook weer hetzelfde gaan doen. En daardoor is de hele westerse wereld in ieder geval christen geworden. In eerste instantie. In eerste instantie. Verder zeg ik niks. Die profetie, als hij zegt, hallo, waar staat hij? Die vind je in Handelingen 9, vers 15. En dan zie je dat Jezus dat zelf uitspreekt. Goed. Dus Paulus komt straks voor koning Herodes Agrippa de Tweede te staan. Om het weer helemaal te zeggen. En dat gebeurt in Handelingen 25, vers 24, tot Handelingen 26, vers 32. Zover zijn we nog niet. We kijken hier vers 23. De volgende dag verschijnen Agrippa en Bernice in vol ornaat. Dat hoort er wel een beetje bij, hè? Als je het nou al als je het een beetje geduid hebt. Samen met de legeraanvoerders en de voornaamste inwoners van de stad betreden ze de ontvangzaal waarna Paulus op bevel van Festus wordt voorgeleid. Goed. De volgende dag, dat staat hier niet, hè? Er staat hier gewoon de volgende morgen. Ja? Ja, als jou ook niet kan schelen wat er staat, dan is mij prima. Maar ik hecht er wel aan. Komen Agrippa en Bernice met veel praal. Vol ornaat. Maar ik vind dat de Naardense Bijbel het nog veel meer tot de kern vertaald. En dan zie je ook wat er gebeurt als je het nog niet gezien had. Die komen met veel vertoon komen ze binnen. Er zit ook geest achter. Dus mensen met veel vertoon binnen moeten komen. Waar het ook mogen zijn. Ja. En ze gaan naar binnen in de ontvangzaal. samen met de legeraanvoerders, er staat de tribunen. En wat zijn tribunen? Top. De overste over 1000. Ik heb gekeken naar Flavius Josephus, die schrijft hierover. En die schrijft dat er in Caesarea 5 cohorten gelegerd waren. En een cohort, dat weet je misschien, anders zeg ik het je, bestaat uit 1000 man. Legermannen. Ja? Hoeveel tribunen zijn er dan? 5? Ja, heel eenvoudig, hè? Dus die 5, die zijn er ook. Moet je je voorstellen dat het dus super belangrijk is. Ja? Dus niemand die heeft gemeld van, ik kom vandaag niet, maar ik ben even een rondje maken. Of vandaag komt me even niet uit. Nee, ze zijn er allemaal. Wie komen er nog meer? Dat zie je ook. Als je leest de vooraanstaande, wat een vloeper zegt die vertalers. De vooraanstaande mannen van de stad. Maar ze willen het een beetje in deze tijd plaatsen. En ze wilden niet mannen en vrouwen zetten dit keer. Maar ze dachten, dan doen we inwoners. Maar er staat heel eenvoudig de vooraanstaande mannen van de stad. En dat zullen dus en heidenen geweest zijn. En joden. En misschien ook wel christenen die meekwamen. Festus, kijk maar mee, die beveelt dan om Paulus te gaan halen. En ze brengen hem binnen. En weet je wat ik nou het mooie vind? Als je goed meekijkt, dan krijgt Paulus hier een enorm platform. Dit platform heeft hij nog niet eerder gehad bij een toespraak. Hij heeft gestaan daar bij de Areopagus. Nou, daar hebben ze een beetje gelachen om hem. En we zullen je later nog wel eens horen. Als je wat wijzer bent, weet je wel. Die wijsgeren daar. Goed. Maar hier krijgt hij een platform dat hij nog niet eerder had. Hij staat voor koning Herodes. Hij staat voor de stadhouder of de landvoogd Festus. En voor de totale elite van de Joden en de heidenen. Nou, dat is toch mooi, zou je zeggen. En daar gaat hij ook zelf wel weer van genieten, vind ik. Als je al verderop gelezen hebt. Goed. Vers 24. Festus zei, dus die begint het in te leiden nu. We gaan nu even... We zitten in de overgang van de volgende morgen. Dus hij begint het in te leiden. Koning Agrippa, en u allen die hier aanwezig bent. Dit is de man over wie de hele Joodse bevolking zich tot mij heeft gewend. Zowel hier als in Jeruzalem, terwijl ze luidkeels te kennen gaven dat hij niet langer het recht had om te leven. Dus Festus, die neemt het woord. En hij spreekt koning Agrippa en de andere aanwezigen duidelijk aan. En hij zegt letterlijk, en die komt er even op, in dit geval. Hij zegt letterlijk, mannen, zo begint hij. Mannen, zie deze man. Hoor je het? Danst een beetje. Over wie heel de menigte van de Joden zich tot mij wende. Zowel hier, Caesarea, als in Jeruzalem. Schreeuwend dat hij niet meer mocht leven. Dat is wat sterker, hè? En dat staat er ook. En dan kan je ook zeggen dat Festus het vrij sterk inkleurt. Want of dit zo erg is, dat is nog even de vraag. En vandaar dat die vertaling van de MBV misschien een beetje afgezwakt heeft. Goed. Misschien overdrijft Festus wel enigszins om indruk te maken bij de aanwezigen. Want hij is daar ook net nieuw, toch? Ook heel de menigte van de Joden, dat klopt natuurlijk niet. Dat is niet juist. Het waren de leiders. Het was met name het Sanhedrin. Hen ziet Festus misschien als vertegenwoordigers van heel de menigte van de Joden. Maar het was niet heel de menigte van de Joden. Begrijp je? En mensen die dingen glad willen zeggen, ja, er zit geen verschil tussen. Nee, hallo. Goed. Vers 25. Voor zover ik weet, heeft hij niets misdreven waarop de doodstraf staat, maar aangezien hij zich op zijn keizerlijke hoogheid heeft verroepen, heb ik besloten hem naar Rome te zenden. Festus, het is duidelijk, die moest net als Felix vaststellen, Paulus heeft eigenlijk niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ja, maar waarom heeft Festus Paulus dan nog in bewaring? Nou, dat gaat hij uitleggen. Want hij zegt letterlijk, deze man heeft zich beroepen op de verhevene. Noemen ze weer de keizer hier. Of op de eerbiedwaardige. Dat was voor hun natuurlijk de keizer. Maar dat zegt hij niet. Festus heeft Paulus' beroep ontvankelijk verklaard. En daarom heeft hij besloten Paulus naar Rome te sturen. Daar zal Paulus voor de keizer terecht staan. Wel verzwijgt Paulus hier dat hij de Joden een gunst wilde bewijzen. Dat verzwijgt hij. We zijn weer een dag verder dan gisteren, hè? Want daarna, straks hebben we het ook gehad, maar dat was gisteren. We zitten nu de volgende morgen. Heb je hem door? En die gunst was dat de Joden Paulus in Jeruzalem zouden oordelen. En dat notabene terwijl Festus zelf overtuigd was geraakt van Paulus' onschuld. Hoe kan het lopen allemaal? Ook tegenwoordig nog. Goed. Vers 26. En die wordt heel interessant ook. Ik kan mijn heer. Ja, denk maar even na. Echter niets concreets over hem schrijven. En daarom heb ik hem hier laten voorleiden. In het bijzonder voor u, koning Agrippa. Weet je wel, hij wordt goed gepleased. Om na afloop van dit verhoor iets op schrift te kunnen stellen. En dat zal u dan wel even in helpen. Hoor je het? Festus weet niet wat hij letterlijk aan zinners, dat is het woord concreet, hebt MBV van gemaakt, aan betrouwbaar, zo zou je het ook nog mogen vertalen, over Paulus kan schrijven, staat er letterlijk aan de Heer. En ik heb gekeken, meestal vertalen ze dit hier, de meeste vertalingen vertalen dit met mijn Heer of onze Heer. Nou dan, mijn Heer, onze Heer, wie is dat? Ja zeg, goed. Hier is het. In deze situatie is de keizer de heer. De keizer is dus de Kyrios. Hoor je de titel van Jezus? Nou ja, wie is er heer voor jou? Tussendoor vraag. Hoef je niet te beantwoorden, mag je thuis doen. Voor Paulus is Christus de heer. En ik denk voor ons is ook Christus de heer. En vandaar dat we hem volgen en ons zo dienend inzetten in de gemeente. Festus wil dus betrouwbare dingen schrijven, ik herhaal. Hij zegt, daarom heb ik hem hier laten voorleiden. En in bijzonder bij u, koning Agrippa. Het is natuurlijk enorm slim van hem om Agrippa erbij te betrekken. Want laten we nou eerlijk zijn. Als ze nou risico lopen, dan lopen ze allebei risico als er straks een rapport komt. Stel dat het afgekeurd wordt daar in Rome. Zo deelt hij dus het risico dat hij loopt. Hij is dus wel slim, hè? Dacht ik. Niet dat slim een vrucht is van de geest. Oké, dan hebben we hem weer goed. En Agrippa, ik denk dat je dat ook wel voelt. Maar misschien was hij daar al met je gedachten. Gaat zich weer super belangrijk voelen. Toch? En dat is ook heel belangrijk dat je je belangrijk voelt tegenwoordig. In de gemeente bijvoorbeeld. Ja. Ach, dat is een vervelende. Maar als je dat tegenkomt bij jezelf, reken ermee af. Want anders smoort het je leven. Ja? Ik weet waar ik het over heb. Agrippa doet er weer toe bij de Romeinen als machthebber. Maar het is ook een feit. En dat is ook heel belangrijk, voor Festus weer, dat Agrippa de Joden vertegenwoordigt. Hij staat op goede voet met de Joden en hij staat op goede voet met de keizerlijke familie. Dus hoe mooi wil je het hebben? En dit alles doet Festus, zoals hij zegt, opdat als het onderzoek, letterlijk staat er dan, opdat als het onderzoek is geschied, ik iets te schrijven heb. Nou, je ziet, om de afloop van dit verhoor iets op schrift te kunnen stellen. Nee, opdat als het onderzoek is geschied, ik iets te schrijven heb. Ja? Zo geeft hij dus, eigenlijk geeft Festus dus Herodes Agrippa 2 de leiding bij dit onderzoek. En vers 27, het lijkt me namelijk zinloos om een gevangene naar Rome te sturen zonder melding te maken van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Er staat, het lijkt me absurd een gevangene naar Rome te zenden en dat zonder de beschuldigingen die tegen hem worden ingebracht. Dat staat er letterlijk. Festus spreekt zijn hoop uit dat Agrippa hem hierbij van dienst kan zijn. En Agrippa kent de Joodse zaak beter dan Festus. Er zullen Agrippa straks dingen opvallen misschien die aan Festus zijn ontgaan. Dat denkt Festus. Dat gelooft hij. Ik denk dat hij ook een beetje gelijk heeft. Maar of het wat uithaalt, is een tweede. Als je nou eigenlijk kijkt naar Festus, dan is hij natuurlijk de oorzaak geworden van zijn eigen probleem. Dat moet je als gelovige toch niet willen. Dat je de oorzaak wordt van je eigen probleem. Omdat je wat het bewerkt, dat je dat niet ziet. Nou, kan je wel vertalen. Hij is de oorzaak van zijn eigen probleem. Hij heeft Paulus namelijk niet vrijgelaten. En dat terwijl Paulus onschuldig is. Hij komt niet eerlijk uit voor de feiten. Hij draait, hij strijkt glad, hij liegt. En zo brengt hij zichzelf in een lastig pakket. En ik hoop niet dat jij dat mee hoeft te slepen, maar hij sleept dat mee. Nou, dat was het voor vanavond. Ik wil bidden.